Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Marketing Technology Podcast. De podcast wordt gepresenteerd door Mark van Horik en mijzelf, Elias Krum. Wij zijn beide van Marketing Guys. Welkom Hans Molenaar bij de Marketing Technology Podcast. Hans, wij zijn hier bij Bekenstein Business School. Kun jij eens toelichten wie jij bent en wat je hier doet?
Ja, leuk om aan deze podcast mee te werken. Ik ben de directeur van Bekenstein Business School. En wat we hier doen is mensen, professionals en managers opleiden, zodat zij met die sterk veranderende omstandigheden in de markt om kunnen gaan. En dan moet je denken aan data-driven, dan moet je denken aan market automation, ook dingen als CRM, customer experience, digital marketing. Wat wij zien is dat dat vak eigenlijk steeds complexer wordt, dat er steeds meer technologieën komen en dat klanten steeds meer gebruik maken van andere media. En dat betekent ook dat marketeers of customer experience managers daar verstand van moeten hebben, ook een visie over moeten ontwikkelen en vervolgens gaan kijken hoe ze dat in de praktijk gaan toepassen. Dus wij proberen mensen te helpen met die kennisontwikkeling, maar ook met de toepassing van die kennisontwikkeling. En wie ben ik zelf? Ik ben eigenlijk al zo'n 25 jaar actief op het scheidsvlak van marketing en IT. Ik ben ooit afgestudeerd op de implementatie van een verkoopinformatiesysteem bij een verzekeraar. En vervolgens 15 jaar voorzitter geweest van een platform innovatie marketing. Dat met name ook het doel had om marketing en technologie wat meer bij elkaar te brengen. Omdat daar een hele sterke combinatie zit in onze ogen.
Oké. Als je kijkt naar de opleidingen die je net aangeeft, hè, in die sterk technisch in beweging zijnde markt. Hè, dus de marketeer die steeds meer eigenlijk een soort van wetenschapper wordt waar je vroeger creatief was. Zijn dat dan lange opleidingen die jullie doen? Of zijn dat dagopleidingen? Wat voor type opleiding moet ik aan denken bij Bekenstein?
Ja, als wij een opleiding maken, dan hebben we altijd de drukke professional in ons achterhoofd. We zien dat mensen weinig tijd hebben. Dat mensen op een hele snelle manier wel kennis tot zich willen nemen. Soms in de avonduren en soms overdag. Dus we proberen hele compacte opleidingen te maken die gemiddeld, zeg maar, de langste opleiding ongeveer zo'n 9 tot 10 bijeenkomsten. Mm-hmm. Maar waar we ook heel sterk proberen mensen die kennis toe te laten passen in groepsverband, liefst dan met een live case. En vervolgens ook dat ze de opleiding verlaten met een concreet plan van aanpak, zodat ze het eigenlijk met die kennis iets gedaan hebben. En dat zijn opleidingen die maximaal 3,5 maand duren. Het is zo dat we het liefst ook willen dat opleidingen, zeg maar, in een dag gedaan kunnen worden. Maar de realiteit is dat dat niet zo werkt, dat je toch een bepaalde tijd nodig hebt. En we hebben gemerkt dat het format wat we ontwikkeld hebben 15 jaar geleden eigenlijk heel goed aansluit bij de professional. Dat mensen ook echt iets leren en vervolgens ook verder komen.
Oké. Ik gaf net al even aan dat veld wordt steeds technischer. Dat gaf jij ook aan. Ik kan me herinneren, heb ik ooit HAO Economisch Linguistisch gedaan. Dat heet tegenwoordig International Business and Languages. Ja. Daar zat een stuk marketing in. En je kon je gaan specialiseren, zoals dat nu nog steeds gebeurt, hè, op de bacheloropleidingen. En je ging vaak marketing doen als je creatief was. Ja, dat was iets waarvan je zei van, nou, ik ben eigenlijk minder goed in de beta-vakken, dus ik ga marketing in. Ja. Dat is heel erg veranderd op dit moment, hè? Want je hebt natuurlijk je big data, je hebt de analytics kant, zeg maar de hele sterk analytische kant, waar je met allerlei data, analyses aan de gang moet en verbeteringen moet doorgeven. Komt dat terug in opleidingen? Is dat veranderd de afgelopen jaren?
Nou, wat wij zien is dat het gat tussen de reguliere HBO en universitaire opleidingen met de praktijk steeds groter wordt. Is ook begrijpelijk, omdat die ontwikkelingen zo snel gaan dat het reguliere onderwijs dat eigenlijk helemaal niet meer kan bijhouden. En je moet je voorstellen dat er heel veel docenten werken die al 20 jaar werken en eigenlijk niet meer precies weten hoe het in de praktijk werkt. Wij worden ook vaak ingehuurd door hogescholen om docenten weer op te leiden, mm-hmm. zodat ze meer kennis hebben en ook praktische ervaring hoe het in de praktijk werkt. Dus je ziet wel dat gat steeds groter worden. Je ziet wel dat opleidingen proberen technologie en ook innovaties mee te nemen. Maar je ziet wel, ik heb zelf 3 kinderen die op HBO zitten, dat er nog wel met mondjesmaat gebeurt. Het is met name de stages waar de studenten in aanraking komen met heel veel technologie en dan ook wel daarin geïnteresseerd raken. Maar wat ik er dus weer gezien heb, is dat de reguliere opleidingen het moeilijk vinden om uiteindelijk mensen echt klaar te stomen. En dat is eigenlijk voor alle tijd geweest. Alleen het gat wordt nu wel groot, omdat de dynamiek is toegenomen.
Ja.
En wat wij proberen te doen is, mensen die ook van school komen, hebben nu bijvoorbeeld ook een traineeprogramma, eigenlijk direct een vlieg in de stad willen geven, zodat ze wel met de laatste tooling, met de laatste inzichten aan de slag kunnen gaan. Want je ziet nu uiteindelijk dat bedrijven vaak mensen aannemen die net van school komen in de hoop dat ze de kennis hebben. Maar dan kom je in de situatie dat en een onervaren iemand en een bedrijf wat eigenlijk nog te weinig kennis heeft, en die komen ook niet verder.
Nee.
En dat is wel een issue, omdat in mijn overtuiging, als bedrijven hun marketing niet goed op orde hebben en niet met de juiste tools en visies werken, dat ze heel snel out of business raken.
Mm-hmm. Oké, en dat haakt wel mooi in op mijn volgende vraag, want als je kijkt naar de huidige marketing manager of chief marketing officer, of hoe je degene in kwestie wilt noemen, dan heeft zo iemand op dit moment 3 wakker lichtpunten, hebben wij ervaren. Hè? En 3 aandachtsgebieden. Eén is, hoe bouw ik mijn merk?
Mm-hmm.
En het andere is, hoe zorg ik dat er meer omzet in komt? Hè? En de derde is, hoe laat ik zien binnen de organisatie dat ik impact maak?
Ja.
Met name dat laatste, van hoe laat ik nou zien wat ik als marketeer heb toegevoegd aan de organisatie? Want er gaat best veel geld naar marketing. Hè, dus op dit moment, Gartner heeft dat onlangs ook laten onderzoeken of heeft dat onderzocht. En een derde van het budget gaat bijna naar marketing technology. Op een gegeven moment komt die vraag hoe dan ook op die marketeer af vanuit een directie of wat dan ook. En die zeggen van, joh, wat heeft dit nou opgeleverd? Is dat iets waar jullie aandacht aan besteden in de opleiding?
Ja, dat is een hele belangrijke plaats. En is wel een probleem in ons hele vakgebied. Want wat je inderdaad aangaf in het begin is van dat we heel vaak mensen die wat creatief ingesteld zijn en wat minder met data en cijfers hebben, vaak voor het marketingvak dan maar communicatievak kiezen. Eigenlijk onvoldoende in staat zijn om aan te tonen wat verbetering in customer experience of verbetering in marketing uiteindelijk oplevert. En Ruud Frambach van de VU heeft onlangs een interessant boek geschreven, Doet Marketing Ertoe, waar hij eigenlijk uit de doeken doet hoe je dat uiteindelijk ook kunt aantonen. En marketeers zouden daar eigenlijk kennis moeten nemen, want heel veel marketeers houden zich nog met name bezig met communicatie. En dat is op zich niet verkeerd. Alleen die andere onderdelen zoals proposities, pricing, die moeten ook aandacht krijgen. En het is een integrale visie die je nodig hebt om uiteindelijk te kunnen bepalen wat levert het uiteindelijk op. Nou, het goede nieuws is wel dat je ziet dat bedrijven die veel investeren in marketing uiteindelijk ook meer aandeelhouderswaarde creëren. Alleen de gemiddelde marketeer is niet in staat om dat goed over de bühne te brengen. En in onze opleiding proberen we ook altijd een plan af te sluiten met een business case. En of het nou customer experience is of social media of data driven, laat zien wat het gaat opleveren en wat het gaat kosten. En dat is soms best lastig. En ik ben laatst een keer meegeweest met een student die had een customer experience plan gemaakt voor een groot farmaceutisch bedrijf. En zei, Hans, wees meegaan om mijn baas te overtuigen van de meerwaarde. Dat zijn lastige discussies. Want wat je krijgt, de financiële man of vrouw die zegt, oké, ik wil de business case zien. Nou, wat ik altijd in het begin zeg, ga dan ook de discussie aan met die financiële afdeling. Maar wat is de business case van die financiële afdeling? Laat je niet meteen in de verdediging drukken, want indirecte kosten zijn altijd moeilijk te bepalen uiteindelijk wat het gaat opleveren. Dus oké, ik vind dat de marketingafdeling dat moet doen, maar dan moet de inkoop en de financiële afdeling dat ook doen. Dus dat is eigenlijk het eerste stuk. Maar ik vind wel dat marketeers veel moeten gaan nadenken. Oké, wat gaat het ongeveer opleveren? Wat gaat het aan retentie verbeteren? Wat gaat het aan klantwaardeverhoging verbeteren? Dus eigenlijk terug naar de basics. Wat levert een klant mij eigenlijk op?
Mm-hmm.
En dat is iets wat we met name in de CRM-opleiding, ook in onze digital-opleiding, wel aan orde laten komen. En in vaktermen heet ook al customer-based accounting. Hoe reken je bepaalde kosten toe? Dat is best ingewikkeld. Maar het is niet rocket science. En marketeers zullen eigenlijk veel meer ook marketing dan ook als investering moeten zien. En uiteindelijk ook dan aantonen wat uiteindelijk de opbrengsten zijn in termen van financiën, maar ook in termen van maatschappelijke waarde.
Daarmee zeg je eigenlijk ook dat er zijn best veel onderdelen van dat marketingvak op dit moment. Hè? Dus je haalt het al even aan, het creatieve, communicatie, dan heb je het pricing, branding. Mm-hmm. Dan heb je allerlei verschillende onderdelen. En wat ik in het werkveld veel zie, is dat als je op CMO-niveau kijkt, dat daar over het algemeen iemand zit van 40, in de 40 of in de 50, die die traditionele manier van marketing nog mee heeft gemaakt. Hè? Dus in de jaren 80 en 90 de opleiding heeft gevolgd.
Ja.
Minder heeft met marketing technology, data-driven, maar toch voor de uitdaging staat om zo'n team samen te stellen. Want je gaat niet in je eentje doen.
Nee.
Hoe stel je nou zo'n team samen? Heb jij daar een visie op?
Ja, sterker nog, we worden al vaak gevraagd om mee te denken over welke competenties marketingafdelingen moeten hebben. En we zijn natuurlijk altijd heel erg vereerd dat we het mogen doen. En we pretenderen ook niet de wijze in pacht te hebben. Maar we zien hier wel 1000 mensen per jaar langskomen. Dat we wel een beetje een beeld hebben van wat mensen kunnen en zouden moeten kunnen. Mijn advies naar dat soort CMO's is vaak: denk goed na wat je uiteindelijk zou willen bereiken. Waar gaat het uiteindelijk om? En dan niet alleen plat omzet, nee. Hoe kom je tot meer omzet? Waar ga je in investeren? Dat is natuurlijk belangrijk, van hoe ga je marketing uiteindelijk inrichten? En dat is wel een belangrijke. En ik zie daar ook nog wel eens dat CMO's daar te weinig visie op hebben. Maar ga je bij wijze van spreken heel sterk met data werken,
mm-hmm.
wat bijvoorbeeld heel veel e-commerce spelers doen. Ja, dat betekent wel dat je mensen ook in dienst moet hebben die in staat zijn analyses te maken met die data. Maar je hebt ook naast de data scientist mensen nodig die data gedreven kunnen denken, die wel meer conceptueel kunnen denken.
Ja.
Dan stop een aantal data scientists in een hok, dan komen er geweldige correlatie uit, maar gebeurt er niks. Je hebt ook mensen nodig die uiteindelijk die vertaling weten te maken naar marketingcampagnes, naar marketingproposities. Dus dat zijn bijvoorbeeld dingen die je nodig hebt van, maar dat hangt af van wat je wilt. Maar mijn advies is vaak van, ga met die mensen zelf ook van gedachten wisselen. Het is niet alleen zo dat jij bepaalt wat je nodig hebt. Ik denk dat het heel goed is om de mensen te vragen wat zij denken wat nodig is.
Ja.
En dat doen we vaak met een inventarisatie. En die twee brengen we samen. En daar geven we ook vaak een advies. En dat is vaak data. Dat is vaak kennis van digital. Maar het is ook van belang van, wat wil je uitbesteden qua digital? Er zijn geweldige bureaus die SEO en SEA's doen. Die zeggen, oké, dat stuk dat besteed ik uit. Maar bepaalde dingen wil ik zelf doen. Dat is ook een belangrijke, want je kan soms niet alles zelf doen. Dus het is ook heel belangrijk van welke kennis wil ik hoe dan ook in huis hebben en met welke partijen wil ik gaan samenwerken. Maar mijn visie is wel, zorg wel dat je heel veel kennis uiteindelijk in huis hebt, want je gooit heel veel weg. Als je uiteindelijk die kennis zelf niet hebt, dan kun je niet de bureaus goed aansturen.
Eens.
En dan wordt het loszand. En dat is iets wat ik steeds meer zie, is dat er regie van al die verschillende dingen rondom het digitale landschap, maar ook rondom data, dat het vaak niet goed samenhangt. En dat is jammer, want je kunt elkaar zo goed versterken.
Dat is precies een advies wat wij eigenlijk vanuit Marketing Guys aan klanten meegeven. Huur geen bureau in als je niet kan aansturen.
Nee.
Want het is natuurlijk heel makkelijk om als bureau te zeggen van, joh, uurtje, factuurtje, kom maar met die uren, wij regelen het allemaal voor je. Maar wij zijn ook altijd, wij weigeren zelfs opdrachten, omdat er aan de kant van de klant geen coördinatie zit.
Ja.
En sommige dingen, zoals je al terecht zegt, specialisten die je af en toe nodig hebt, kun je soms beter uitbesteden. Je moet daar ook continuïteit in hebben.
Hmm.
Maar ik vind het leuk dat je het voorbeeld van e-commerce aanhaalt. Want ja, pakken de twee bekendste voorbeelden of drie bekendste zijn natuurlijk Wehkamp, Coolblue en bol.com in Nederland, als je daar naar kijkt. Wat ik vaak merk is dat kleinere e-commerce spelers, en dan heb je Niet over de papa en mama winkels, hè, maar de bedrijven waar die zeg maar net daar wat boven zitten en wat doorgroeien, zich vaak niet realiseren hoe een team eruit ziet waar ze mee aan het concurreren zijn. Dus die komen ook vaak bij een bureau, hè, en die zeggen van, joh, ik heb een online shop, best een grote, met een fulfillment partij erachter, en we willen het nu groot gaan aanpakken. Kunnen jullie onze advertising gaan doen? En dan zeg ik ook vaak van, joh, ga eens voor de gein een keertje op LinkedIn kijken en ga eens bol.com de afdeling in kaart brengen. Kijk eens wie daar zitten waar je mee aan het concurreren bent. Dat wordt vaak helemaal niet bij stilgestaan. Nee. Daar zit zoveel kennis. En inderdaad, wat je zegt, een e-commerce partij als bol.com, ja, daar zit op de demand generation zit een heel ander type dan op de content marketing die de filmpjes maakt. Of op de data-analyse.
Ja.
Wel ontzettend grappig om te zien. Als je nou kijkt naar jouw eigen kennisniveau, hè, wat zijn dan bronnen waaruit jij zelf kennis haalt?
Nou, Mijn inspiratie komt vaak ook van onze docenten. Ik zit ook vaak bij een les. Daarnaast voor onze alumni organiseren om de twee weken hier wel clinics. Waar ook vaak docenten, maar ook externe een rol in spelen. Dat is voor mij een belangrijke inspiratiebron. Ik ben voorzitter van de Marketing Scriptieprijs. Het is ook wel leuk om te zien waar jonge lui mee bezig zijn. Ik ben nu bijvoorbeeld bezig met de jurering van de Marketing Literatuurprijs. Dus ik ga weer 30 marketingboeken doorakkeren. Dat is voor mij ook altijd een manier om kennis bij te houden. We organiseren een aantal events, een stuk of 5-6 per jaar, rondom digital, custom experience, voice en chat, lead generation. Dat zijn voor mij inspiratiebronnen. Maar belangrijkste inspiratiebronnen zijn eigenlijk onze studenten zelf. Zij werken aan concrete cases en soms mag ik meedenken. En daar zie je ook ja, de praktische worsteling, maar ook briljante ideeën en concepten die, waar ze mee komen, waarvan ik denk, wow. Wel knap dat iemand dat op die jonge leeftijd al, al voor elkaar weet te krijgen. Dus ja, ik zit in een gelukkige situatie, daarom doe ik dit werk ook, dat ik van heel veel kanten geïnspireerd word.
Leuk. Wat mij betreft, ik heb nog een laatste onderwerp waar ik het met je over wil hebben. Want onze luisteraars die houden altijd van praktische tips.
Ja.
Als je dan kijkt naar Bekenstein en jullie eigen marketing en eigen tools. Kun je daar iets over delen? Van waar hebben jullie successen mee gehad? Wat zijn dingen waarvan je zegt, nou, daarmee zijn we misschien op onze bek gegaan. Dat moet je niet doen. Zijn er learnings? Kun je iets delen over hoe je je eigen marketing aanpakt en wat voor tools je daarbij gebruikt?
Ja, wat een belangrijke hoeksteen bij ons is zeg maar de CRM. Dus dat klantinteractie dat die vastgelegd wordt. Dus als we iemand een telefoon hebben of internet op een gegeven moment wel weten, Oké, dit is wat we met een klant afspreken. We weten of die, waar die in geïnteresseerd is. Dat is wel zeg maar, de basis. Dus we hebben een redelijk goede ja, klantendatabase waar we vanuit vertrekken. Daarnaast geloven we heel sterk in het toevoegen van waarde. Ik ben ervan overtuigd, ik zeg wel eens, don't think add met 1D, maar add met 2D's. Wat ik marketeers probeer mee te geven. Probeer ook in het belang van die klant te denken. Ik geloof niet echt in verkoop. Ik geloof wel door waarde toe te voegen, door klanten te inspireren, vergroot je de kans dat ze uiteindelijk een keer wat bij je gaan doen.
Mm-hmm.
Maar ik geloof wel het helpen. Iemand die hier is geweest, die moet met een goed gevoel weggaan. En ook al is hij een ambassadeur, dat is ook goed.
Aaron Ross heeft daar onlangs dat boek over geschreven, hè? Flip the Script. Waarin hij ook heel duidelijk zegt, things get bought, not sold.
Ja.
Dat is wat tegenwoordig gebeurt.
Ja.
Is dat wat je onderschrijft?
Dat geloof, en dat probeer ik je mensen ook mee te geven. En ook dat mensen die hier een opleiding volgen, ook bijna 100% zeker weten dat dit gaat goed. En als we twijfelen, heb ik liever iemand niet in de opleiding dan wel. Want uiteindelijk, wij moeten van ambassadeurschap hebben. Maar wat we bijvoorbeeld niet goed hebben gedaan, we hebben bijvoorbeeld nooit met onze vorige e-mail marketing tools wat klantgerichter gecommuniceerd. Dat we beter in staat waren om zeg maar nieuwsbrieven, informatie naar bepaalde groepen te sturen waarvan we zeker weten die zijn 100% geïnteresseerd. Dus in die zin, daar zijn we wel nu mee bezig met de implementatie van een soort marketing automation in combinatie met een nieuwe website. Dus als je zegt van, daar ben ik bijvoorbeeld niet trots op dat we dat goed gedaan hebben.
Nee, dus als je je bent nu bezig met selectie van zoiets. Hè? Dus waar je eigenlijk naartoe wil, wat marketing automation doet, is right message, right people, right time. Het is the right message to the right people at the right time. Dat is wat marketing automation doet. En daar heb je een hele mooie CRM-basis voor. Hoe vlieg je zo'n proces aan? Want je zegt, daar zijn we nu mee bezig. En een nieuwe website en automation en CRM.
Klopt.
Dat is best een lastig proces, lijkt me.
Dat is ook een lastig proces. Dus wat we gedaan hebben, is anderhalf jaar geleden hebben we eerst twee marketeers opgeleid op het gebied van marketing automation. Gewoon dat ze denken, oké, wat zijn de mogelijkheden? Hoe zouden wij dat goed kunnen inzetten? We hebben flows gecreëerd. We hebben eerst los van de techniek nagedacht, hoe willen we eigenlijk onze interactie opbouwen? Daar hebben ze twee plannen voor gemaakt.
Ja.
En nu zijn we aan het kijken hoe we dat met tooling uiteindelijk kunnen gaan inrichten. Maar ja. Terwijl we zijn vertrokken vanuit een visie. Hetzelfde wat we met CRM hebben gedaan. We hadden eerst een relatief eenvoudig CRM tool.
Mm-hmm.
Al wel alles in de cloud. Dat geloof ik altijd wel in. Dat uiteindelijk qua beheersbaarheid het beste is voor ons. Maar wel goed nagedacht. Oké, hoe willen we uiteindelijk onze klantrelaties managen? Wat is daarvoor belangrijk? En op basis daarvan hebben we ook onze CRM-omgeving ingericht. En die is eigenlijk de hart van ons bedrijf. En dat koppelt met studentenomgeving. Dat koppelt met E-mail marketing, dat is gekoppeld met ons opleidingssysteem, dat is gekoppeld met onze website. Dus we hebben alles wel redelijk met elkaar verbonden om het te voorkomen dat dingen zeg maar fout gaan en dat er optimaal gebruik wordt van de data die er al is.
En hebben jullie daar zaken als chat en social media ook aan gekoppeld?
Chat hebben we ook. Dat is ook, doen we nu sinds een jaar of drie. Dat is wel grappig. Dat stuit hier in het begin best op weerstand. Want de valkuil met chat, en dat is misschien wel een interessante les voor de luisteraars, is van hoe moeten we dit dan gaan doen? En moeten we dat dan 24 uur per dag doen? En moeten we iedereen dan alle kennissen van al onze opleidingen? Waarvan ik altijd van overtuigd dat is niet zo. En dat is ook niet zo. Okay, wat belangrijk is, dan komt er iemand op de site en die heeft een vraag, kan even niet vinden wat hij wil of wat hij zoekt, dan bied je hem de mogelijkheid.
Ja.
Nou, hoe mooi is dat? En zeker in een B2B-omgeving zie ik nog heel vaak allerlei excuses van het is ingewikkeld en moeten mensen opleiden. Nee. Ik bedoel, je helpt een klant eigenlijk met het kopen. Dus dat is ook wel iets. Maar dat is iets wat we bijvoorbeeld nog niet gekoppeld hebben. Dat is wel iets wat we wel willen gaan doen. En je had het ook nog over...
Social media.
Social media. Social media hebben we in die zin alleen gekoppeld. In de zin van dat we LinkedIn gekoppeld hebben met CRM. Maar we hebben niet dat geïntegreerd in automation, bij wijze van spreken. Nee. Als iemand iets roept over Bekenstein. Of dat we tooling gebruiken om het echt... We gebruiken bijvoorbeeld wel Hootsuite om als tool om het wel te meten en ook te reageren. We willen wel zoveel mogelijk als er dingen gezocht worden om met ons in contact te treden. Maar laat ik zo zeggen, daar zouden we nog wel stappen kunnen zetten. Die staan wel op het lijstje.
Ja, dat je ook het engagement gaat meten en dat je kan zien wie je ambassadeurs zijn online en dat soort zaken. Het leuke is, om even terug te komen op jouw chat. Jullie gebruiken live chat en geen chatbot, begrijp ik.
Ja.
Oké, want die chatbot zou ik juist verwachten in een omgeving met veel studenten. Dus waar je ook... Jullie hebben mensen uit de praktijk, maar ook jongeren. Mm-hmm. Ik haal vaak het voorbeeld aan van mijn dochter. Die zit in 4 VWO. Mm-hmm. En ik maakte me daar in het verleden altijd druk over. En dan zei ik van, als wij gaan tennissen, dan moet ze even de tennisclub bellen om een baan te reserveren. Dus dan zegt ze van, zullen wij vanavond om 8 uur gaan tennissen? Zeg ik, dan bel je even met de club en dan reserveer je die baan. Waarop haar antwoord standaard is, kan ik niet appen. En in het verleden maakte ik me daar altijd druk over. Hè. En dacht ik van, wat is dat nou weer voor generatie? Die durft niet te bellen.
Ja.
En op een gegeven moment dacht ik van, maar waarom kan ik eigenlijk niet appen? En dat begon ik zelf ook te bedenken. En dat, die hele messagingcultuur, dat zie je terug in een chatbot. En dat vind ik wel ontzettend mooi. Dus als ik zeg maar bij Bekenstein op de website kom en ik wil nu wat weten over die opleiding, dan moet ik niet een formulier hoeven invullen, maar dan wil ik het nu weten. En dat is wel leuk om te zien met die chatbots. Dus het zou nog een leuke iets zijn voor jullie om een keer mee te experimenteren. Want wat je eigenlijk doet is geautomatiseerd die klant helpen over die website heen.
Nee, dat klopt. Alleen wat we... Kijk, we zijn geen Bol en we zijn geen Coolblue. We hebben de hoeveelheden transacties op dit moment, of interactie op onze website, en de diversiteit van vragen die we krijgen, hebben we nog niet goed geanalyseerd om te... En ook, ik denk dat het op dit moment nog niet kan, dat we daar een bot op kunnen gaan zetten. En omdat de complexiteit nogal groot is.
Ja.
En we willen mensen ook niet vermoeien met vervelende dingen. Bijvoorbeeld die tennisbaan, routinematige vragen zou prima via een chatbot kunnen.
Ja.
En er zijn ook mooie hybride modellen. Maar tot dusver is het nog lastig om uiteindelijk dat in een bot te gieten in ons geval.
Ja.
Maar ik ben er wel van overtuigd dat het gaat wel komen. Alleen de vraag is even wanneer. En als we meer transacties of interacties hebben, dan kunnen die bot ook wat slimmer maken. Maar ik vind het wel belangrijk dat het goed gebeurt. Ik ben in die zin, ik geloof echt in waarde toevoegen. Dus in die zin wat meer behoudend met een bot. Omdat ik het wel vervelend vind als mensen dan ook antwoorden krijgen waar ze eigenlijk niks aan hebben.
Nee, dat hebben wij met onze bot op onze website. We hebben de Martech bot op marketingguys.nl draaien. En daar zag je op een gegeven moment de vraag komen van hoe oud ben je? Ben je een man of een vrouw? En daar ga je op een gegeven moment op in natuurlijk. Want er zit die bots worden steeds slimmer. Dus er zit ook artificial intelligence in. Maar sommige dingen kan je gewoon niet zien aankomen.
Nee.
Dus we hebben dat soort vragen nu ondervangen met gewoon een standaard antwoord van, deze vragen zijn wel heel persoonlijk. Dus, maar wat we merkten is dat mensen dat gingen testen. En wij hebben ook hele specialistische onderwerpen, maar komen er aardig mee uit de voeten. Er wordt veel gebruik van gemaakt. Zeker 3-4 keer per dag en een aantal leads in de week. Mm-hmm. Het is echt wel iets om een keer mee te gaan testen. Hans, ik wil je hartelijk danken voor je bijdrage. Ik denk dat er heel veel waarde in zit voor onze luisteraars. En ik hoop dat ik je binnenkort nog een keer kan gaan interviewen. Als we wat meer ervaring hebben en jullie je nieuwe website, je nieuwe automation pakket hebben. Wat voor ervaringen daarbij geleerd zijn.
Nou, heel graag. Welkom. Leuk om mee te werken.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Marketing Technology Podcast. Ben je enthousiast over deze podcast? Laat dan een review achter op het platform waar jij hebt geluisterd. Dat zouden wij ontzettend waarderen, helpt ons om hoger te komen op het platform waar jij hebt geluisterd. Wil een keer geïnterviewd worden of meer weten over marketing technology? Neem dan contact op met Elias via elias@marketingguys.nl. Dankjewel voor het luisteren.